Die mama, die macho en die mol valkuil, die herkent eigenlijk iedereen wel. Iedereen schiet wel eens in mama, iedereen schiet wel eens in macho. En ik ook. Ook al heb ik duizenden managers training gegeven.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 44. Met Chris Brees.
En vandaag ga ik in gesprek met Nadia van der Vlies. Nadia heeft een verleden van marketingmanager functies bij diverse grote bedrijven en is nu al bijna 10 jaar directeur en mede-eigenaar van Nonons en auteur van het boek No Nonsense Leiding Geven. Nadia, welkom in onze podcast.
Dank je.
Nadia, Nonons zal nog niet bij iedereen bekend zijn, nog niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Wat doen jullie eigenlijk?
Nou, Nonons is een opleidingsinstituut,
gespecialiseerd
in coaching en coachend leidinggeven. En we bieden leiderschapsprogramma's binnen bedrijven, die maken we op maat. Dan geven we trainingen aan managers, maar ook aan medewerkers, hoe ze effectiever kunnen zijn in de samenwerking en in het leidinggeven. Daarnaast geven we coachopleidingen voor mensen die het vak van coach willen leren, in verschillende steden in Nederland.
Oké. Als ik die goed begrijp, jullie product is leren coachen en jullie leren coaches coachen en jullie leren leidinggevenden coachend leiding geven. Dat is hem ongeveer.
Dat is hem ongeveer.
Oké. En wat is dan coachend leiding geven? Wat is coachend leiding geven? Waar gaat dat over?
Coachend leiding geven gaat over hoe je met de bril van een coach, dus met de mindset van een coach, naar je mensen kijkt. En daarmee bedoel ik dat je als leidinggevende heel zelfbewust bent. Dus weet welke rollen je hebt, weet welke valkuilen er zijn, weet hoe je overkomt. En daarop je gedrag kiest. Dus dat je soms wat harder bent en soms wat zachter. Soms wat meer duwend, soms juist wat meer vragend. En dat je echt bedenkt, wat heeft dit gesprek en wat heeft deze medewerker van mij nodig om effectief te zijn. Dus ik bedoel niet alleen coachend leidinggevers, niet alleen maar lief vragen stellen en luisteren.
Nee, juist.
Nee, soms heeft het een wat softig imago. Dat hebben wij helemaal niet voor ogen met coachend leidinggeven. Het gaat ons echt erover dat je zelf bewust bent en daardoor effectief.
En moet ik dan denken aan iets zoals, want dat is misschien meer bekend, het situationeel leidinggeven?
Ja, dat is een onderdeel van coachend leidinggeven, dat je je daarvan bewust bent. Dat er in elke fase iets anders nodig is.
Ja.
Maar het gaat ook over echt goed kunnen luisteren, echt kunnen aansluiten, weten wanneer je duidelijk moet zijn, eerlijke boodschappen geven, goed verwachtingen managen en zelf altijd regie nemen. Dat is een beetje de kern van ons bedrijf en ook van onze trainingen. Dat we mensen leren hoe je altijd regie neemt. Dus niet moppert of zeurt of hangt of afwacht, maar kiest voor veranderen, accepteren of weggaan. Dus doe er iets aan als het je niet bevalt, in plaats van in de slachtofferstand te belanden. En dat vind ik voor managers super belangrijk, want die moeten daarin het goede voorbeeld geven en anderen ook weer inspireren om regie te nemen.
Ja, juist. En want dat coachend leiding geven, waaraan zou ik dat kunnen herkennen? Mijn baas heeft bij jullie training gevolgd.
Ja.
En waaraan ga ik dat herkennen als medewerker?
Nou, vooral dat je dolgelukkig wordt van je baas natuurlijk.
Wow.
Dus dat je ineens denkt, jeetje, wat begrijpt hij me goed? Wat ziet hij me echt? Maar hij prikkelt me ook en hij helpt me beter worden in mijn werk. En hij is echt begaan met mij. En dat ik beter word in mijn werk en dat we samen doelen gaan bereiken. Dus dat je echt je gesteund en gezien voelt.
Het klinkt toch weer soft?
Ja, klinkt het soft?
Ja?
Nou, ik denk dat het wel realiteit is dat mensen hier behoefte aan hebben.
Ja?
Dat je een manager wil hebben die niet jou vertelt wat je moet doen.
Okay.
En rondloopt en commando's geeft. Ik bedoel, er zijn maar weinig situaties waarin mensen dat prettig vinden.
Mm-hmm.
Maar dat je het idee hebt van, ik kan erop leunen als ik het nodig heb. Ik kan hem wat vragen als ik het nodig heb. En verder krijg ik ruimte en vertrouwen. En ja, word ik gepusht om het maximale eruit te halen.
Ja.
Dus dat vind ik niet zo soft. Want het is wel echt gericht op dat de medewerker optimaal presteert. En het maximale uit zichzelf haalt, uit zijn taak haalt. Lekker kan werken. Een beetje de grenzen op kan zoeken om zijn doel te bereiken.
Ja.
Dus mijn doel is wel heel resultaatgericht en heeft wel echt te maken met beter performen.
Ja, ja.
Maar het middel is wel dat een manager zich echt heel bewust is van zijn gesprekstechnieken en die ook inzet naar wat nodig is.
Hey, wat moet die manager vooral gaan afleren?
Ja, dat is leuk. Ja, de valkuilen noemen wij de mama, de macho en de mol.
Ah, oké.
En eigenlijk moet je die alle drie afleren.
Oké.
Zodat je mature wordt. Want het ideaal is mature. Ja. Dus dat je gelijkwaardig opstelt ten opzichte van je medewerker. Dus dat je eerlijk bent en duidelijk en warm, empathisch, maar ook niet boven je medewerker gaat staan.
Mm-hmm.
En als mama, dat is een valkuil.
Ja.
Dat is ook papa hoor. Het is namelijk voor mannen en vrouwen. De valkuil van een mama is dat je gaat zorgen en ontzien. En dat je je medewerker heeft stress en je denkt, oké, nou dan doe ik het werk wel. Of dan leg ik jouw werk bij iemand anders neer. Of je medewerker is onzeker en je gaat zeggen, je kan het wel, ik heb heel veel vertrouwen in, je bent hartstikke goed. In beide gevallen zit je te zorgen.
Juist, ja. Ja.
Het alternatief, ook een valkuil, is de macho. Mm-hmm. Dat is dat je collega's, de medewerker heeft stress en je gaat zeggen, ja, we hebben allemaal wel stress. Kom op, stel je niet aan. Wat dacht je hoe stressvol ik ben?
Herkenbaar, ja.
Of het is iemand precies vertellen wat hij moet doen. Luister naar me, eerst naar links, dan maak je dat document. Dus dan ben je in een macho.
Ja.
Dat is oordeel. Van mama en macho wordt je medewerker kleiner, bang, onzeker. Of hij voelt zich, denkt, ja, als jij steeds voor me gaat zorgen, kan ik het blijkbaar echt niet. En die gaat minder verantwoordelijkheid
ja,
nemen.
Ja. Ja.
En dat ga je dan irritant vinden, want je denkt, waarom werkt die man of vrouw niet zo hard als ik zou willen? De derde valkuil is de mol.
Ja.
En daarmee bedoelen we kop in het zand. Ja. Niet zeggen wat je wel moet zeggen.
Ja.
Dus gesprekken uit de weg gaan, omdat je denkt, ja, moet ik dat doen? Heeft het zin? Durf ik dat? Wat zeg ik dan? Hoe komt dat over? Terwijl, ja, als je gesprekken uit de weg gaat, gaat het allemaal niet veranderen. Dus heel in het kort gezegd, en ik kan hier uren over praten, maar dat zal ik je niet aandoen. Die mama, die macho en die mol valkuil, die herkent eigenlijk iedereen wel. Iedereen schiet wel eens in mama, iedereen schiet wel eens in macho. En ik ook. Ook al heb ik duizenden managers training gegeven, dit dag in dag uit uitgelegd, boek over geschreven. Ook ik maak die fout nog.
Mm-mm.
Maar mijn wens met coaching en leiding geven is dat je er bewust van wordt en sneller stopt met die valkuil.
Ja.
Of net voorkomt je erin stapt, of als je erin bent gestapt, erop terugkomt en zegt, oei, ik ging net wel een beetje voor je zorgen. Daar kom ik even op terug. Dus het ideaal is dat je wel, bijvoorbeeld je hebt een medewerker die in scheiding ligt en die heeft het moeilijk. Dan kan je in de mama en al het werk over gaan nemen. Of je kan in de macho en zeggen, je moet wel gewoon komen werken.
Mm-hmm.
Je kan ook in de mol en niks zeggen en hopen dat het vanzelf goed komt. Maar ik zie coachend leidinggeven als dat je dan mature bent. Dat betekent dat je echt die gelijkwaardigheid opzoekt en tegen je medewerker zegt, ik vind het super rot dat jij in scheiding ligt. Wat zal jij in stress hebben en zorgen?
Mm-hmm.
En ik heb een planning te maken en ik wil heel graag weten welke dagen jij deze week kan werken.
Juist.
En hoeveel.
Juist.
Dus het is en-en. Het is en warm zijn en duidelijk zijn en verwachtingen managen. En dan krijg je ook een gesprek waarin je zegt, ik ga ervan uit dat jij zelf kan aangeven wat jij aan kan. Mm. En als jij het niet aan kan, verwacht ik dat jij aankaart wanneer je er niet bent. Zodat je wel met iemand praat over dat wat er in de kamer is.
Juist. Hey, want als je nu coachingopleidingen aan coaches geeft, ja, die zitten met open armen te snakken. Dat is hun product wat ze optimaliseren. Als je coaching leidinggevend en leidinggevend, jullie hebben als ambitie, elke leidinggevende in Nederland leren coachend leidinggeven. Er zijn toch ook best bedrijven waar dat helemaal niet bij de cultuur past. Of zie ik dat fout?
Er zijn ongetwijfeld bedrijven waarin de directie niet van plan is om deze kant op te bewegen.
Okay.
Dus het kan zijn dat een bedrijf of een directie van een bedrijf er niet voor kiest om hierin te investeren. Of omdat ze het niet belangrijk vinden of omdat ze niet weten dat het nodig is. Maar ik heb nog geen cultuur gezien waar het niet werkt. Er zijn natuurlijk wel functies waarin je niet coachend leiding geeft, omdat mensen nou eenmaal precies moeten doen wat jij zegt. Dus als je chirurg bent en je zegt scalpel tegen je assistent, dan wil je dat ze die scalpel geeft en niet bedenkt, vind ik dat slim. Dus dan moet je niet gaan coachend leiding geven en haar allemaal vragen gaan stellen. Dan moet je gewoon zeggen scalpel en dan afspreken dat zij hem dan geeft.
Ja.
Maar eigenlijk alle bedrijven waar je wil dat mensen verantwoordelijkheid nemen, dus dat ze zelf bedenken wat ze gaan doen, dat ze de manier waarop zelf mogen bepalen wat je wil, dat ze kunnen groeien, dat ze steeds beter worden in hun werk, dan werkt het om coachend leiding te geven, omdat mensen steeds meer verantwoordelijkheid gaan nemen en dus meer en beter en harder gaan werken.
Ja,
dus er zijn wat dat betreft dan denk ik geen branches, want dit werkt in het onderwijs, het werkt in de IT, het werkt in productiebedrijven, het werkt in recruitmentbedrijven. Dus wij trainen voor een gigantisch groot, breed portfolio aan bedrijven. Ja. En ik heb er nog geen één ontmoet waar dit niet past.
Precies. Ik wil daar toch nog één spade dieper steken. Wat triggert iemand in HR om te denken, goh, ik moest Nadia maar eens bellen?
Nou, een heleboel. Met name verloop. En de moeite om mensen, ja, dus de moeite om mensen vast te houden. Om goede mensen vast te houden. Het is een krappe markt qua het vinden van juiste mensen. Als de mensen kort binnen blijven of als de goede weg gaan, heb je echt een probleem. Dan blijf je natuurlijk dweilen met de kraan open. Dat heeft alles te maken met leiderschap. Want als iemand zijn leidinggevende inspirerend vindt en prikkelend, dan blijft hij. Mm-hmm. Als hij denkt, mijn manager is een pannenkoek en ik kan ergens anders meer verdienen, dan gaat hij. En in deze markt kun je natuurlijk heel erg schermen met wat je te bieden hebt aan je personeel. En dan is investeren in leiderschap verdient zich altijd terug. Dus verloop is belangrijk, medewerkers ontevredenheid. Dus uit onderzoeken blijkt echt dat mensen hun leidinggevende enorm belangrijk vinden als het gaat om werkgeluk.
Ja.
Die spelen daar echt een grote rol in. Dus als er teams zijn of bedrijven waarin het leiderschap niet goed is, kwalitatief, dan zie je dat de medewerkers tevredenheid lager is. Dat voelt voor HR wel als een knop waar ze aan kunnen draaien om werkgeluk, tevredenheid, maar ook commitment. Dus niet alleen dat mensen blijven werken, dat is natuurlijk voorlopig belangrijk, maar ook dat ze betrokken blijven werken, dat ze zin hebben in hun werk en dat ze er wat van maken. Dat ze het van de daken schreeuwen hoe leuk het is om bij dat bedrijf te werken, dat is natuurlijk het belang van HR.
Of dat ze op het juiste moment om de juiste reden weggaan.
Zeker. En dan vergat ik nog verzuim te noemen, wat natuurlijk super belangrijk is. Ja. Je kunt burn-outs voorkomen. Mm-mm. Als je op tijd naar mensen luistert, ze zelf verantwoordelijk maakt voor het oplossen van hun stress. Maar wat er vaak gebeurt, is dat leidinggevende de stress wil zien en zeggen, ga je wel nog een keer naar huis en mail je niet te veel thuis. Maar eigenlijk moet je met iemand gaan zitten en gaan zeggen, ik heb er last van. Je kijkt nu al maanden gestrest, je rent hier over de gang, je huilt elke maand. Het gaat niet goed met jou en je doet er niks aan. Ik wil met jou een gesprek voeren hoe je dat gaat oplossen. En niet hoe ik dat ga oplossen als leidinggever, maar hoe jij dat gaat oplossen. Ja. Als je dat gesprek niet voert, dan kan iemand natuurlijk qua stress en belasting heel erg overlopen. En het gevoel hebben, ik mag niet overwerken, maar ik heb barst van het werk. Dus dat helpt niet. Dus met iemand gaan zitten en die verantwoordelijkheid daar neerleggen en zeggen, ik wil hier echt iets aan gaan doen. En iemand eventueel koppelen aan een coach of aan een vertrouwenspersoon of wie je ook hebt in je bedrijf. Dan doe je er wat aan. Dus ja, ik denk verzuim, verloop, betrokkenheid. De effecten zijn gigantisch.
Hey, als je dat nu even terugspoelt, die laatste 5 minuten van jouw antwoord. Van wat triggert iemand vanuit HR om te bellen? In welke markt zitten jullie dan eigenlijk? Is dat de markt van leiderschap? Is dat de markt van retentie, van preventie, van verzuimpreventie? Van welke markt zit je eigenlijk? Wat komt die kopen, die HR-manager?
Die komt echt versteviging van leiderschap kopen. Dus je zit
in leiderschap.
Ja, want ik denk ik zie dat ze op verzuim andere, dan schakelen ze bedrijfsartsen bedrijfsartstrainingen. Maar ze zien wel dat dit bij gaat dragen aan betrokkenheid en zakken van verloop.
Waar wordt effect op gemeten? Dus jullie zijn een investering voor een bedrijf.
Ja.
Als alle leidinggevenden door de training gaan, dat is een aanzienlijke investering.
Ja.
Waar wordt het effect op gemeten door jullie klanten?
De grotere klanten kijken in de medewerkers tevredenheidsonderzoeken of de scores op managers verhogen.
Ja.
Wij evalueren zelf de trainingen en vragen aan mensen of ze daadwerkelijk ander gedrag zijn gaan vertonen.
Mm-hmm.
Het is alleen natuurlijk lastig om de training direct te koppelen aan bijvoorbeeld verzuim of verloop, omdat er zoveel andere factoren rol spelen.
Ja, tuurlijk.
Dus als wij een waanzinnig goede training geven en we gaan er even vanuit dat dan het hele groepje van teammanagers daarna fantastisch coachend leiding geeft, maar er wordt tegelijkertijd gereorganiseerd, dan is natuurlijk het werkgeluk niet hyper de piep.
Ja, snap ik. Om daar, want gereorganiseerd is één ding, maar bedrijven komen onder druk. Hoe voorkom je dat je dan toch weer terug in command and control gaat schieten?
Ja, dat is heel lastig, want wat je noemt is wel een goed punt. We helpen in een training van 5 dagen, verspreid over 3 maanden. Mm-hmm. Ook mensen, daarom doen we er elke keer 3-4 weken tussen. Zodat je met de materie die je leert echt gaat oefenen in de praktijk. Want je kan het wel leren op een trainingsdag. Dan denk je, oh ja, nee, ik ga nooit met mama doen. Maar we weten allebei, dat kan je voornemen. Maar dat is even groot dat ik ga zeggen, ik ga nooit meer snoepen. Maar doordat we dus een herhaling bieden in die verschillende trainingsdagen, word je steeds bewuster van je reflex, waardoor je ermee kan stoppen. En gaan ze natuurlijk in die 3 maanden zeker een keer stress ervaren en druk en iets wat misgaat. En daar reflecteren ze op en dan komen ze iedere trainingsdag weer op terug. Dus we maken juist het liefst een langer programma, vaak ook een jaarprogramma bijvoorbeeld, waarbij ze met intervisie elkaar nog blijven zien, waarbij nog een keer een terugkomdag geven. Of we bieden coachgesprekken aanvullend. Allemaal om te voorkomen dat ze terugvallen. En dat is waarom ik denk dat een langer programma altijd effectiever is dan een training van 1 dag.
Ja, precies, want het gaat over gedragsverandering.
Het gaat over gedragsverandering.
En je hebt ook de leidinggevende die al 5 stapjes heeft gemaakt naar de functie waar die nu zit en 57 is.
Ja.
Of zo, ik weet maar wat. Dan op 5 dagen gedrag veranderen, dat is best een uitdaging.
Ja, en toch lukt het. Ik krijg bijna wekelijks nog mails van mensen die ik 7 jaar geleden heb getraind. Ja. Die zeggen, je boekje ligt nog op mijn bureau. Ik moet nog zo vaak aan de kaartjes en de modellen denken. Ja. Dus we maken het zo makkelijk en praktisch. Dat mama macho mol is natuurlijk expres grappig.
Ja.
Omdat het daardoor in je hoofd blijft hangen. Waardoor managers ook elkaar daarop kunnen aanspreken. Van, zit jij weer lekker in een mama?
Ja.
Daardoor zie je dat het beter blijft hangen. En het leuk blijft om hier naar te kijken. Dus ja, het is niet makkelijk om gedrag te veranderen. Maar het kan wel. En het is ook zeker niet zo dat ik zie dat 57-jarigen moeilijker veranderen dan 37-jarigen.
Mm-hmm.
Dat ligt echt aan de persoon.
Ja, juist.
Ben je van de categorie, ja, zo ben ik nou eenmaal.
Ja.
Of je nou 20 bent of 50, dan schiet het niet erg op
dan
met
het niet op.
Veranderen.
Ja. Ja.
En er zijn heel veel mensen toch echt heel eager en nieuwsgierig. En die denken, goh, eindelijk een keer leer ik hoe het echt moet, wat leuk.
Ja, ja. Hey, de podcast gaat over verandering en groei van organisaties, van mensen. We hebben nu al vrij veel gesproken over coachend leiding geven, maar verandering en groei binnen onszelf. Waar komen jullie vandaan? Waar sta je nu? Waar ga je naartoe?
Nou, dat is leuk. We bestaan bijna 10 jaar.
Ja.
En we zijn zoals iedereen klein begonnen.
Ja.
En mijn compagnon Anne is het bedrijf begonnen. Ik heb me later ingekocht.
Ja.
Zij begon met coachopleidingen, dus het opleiden van coaches.
Ja, precies.
Zij was al 20, 25 jaar coach, psycholoog, had alle coachopleidingen die Nederland rijk is gevolgd en dacht dat moet praktischer, leuker en duidelijker kunnen.
Ja.
Ze vond het toch vaak vaag, zweverig, een beetje zoek het zelf maar uit. Je voelt wel hoe het moet. En toen dacht ze, dat is helemaal niet waar. Je kan ook gewoon een stappenplan geven voor hoe het moet. Dus ze is echt in haar hoofd gaan bedenken, wat doe ik nou precies in coachgesprekken wat werkt? En hoe krijg ik dat simpel op een kaartje en in een boek, zodat ik het iedereen kan leren die dit vak wil leren?
Ja.
Een jaar later belandde ik in haar tweede opleidingsgroep, omdat ik manager was en heel graag beter wilde worden in managen. Dus ik dacht, nou, ik ga een coachopleiding doen, want dan leer ik coachen. En dan maak ik van mijn team natuurlijk helemaal een succesteam. In de coachopleiding, waar ik meteen door gegrepen was, ik vond het vak van coach echt meteen fantastisch. Mm-hmm. Omdat je gewoon voor je ogen mensen ziet veranderen, dat is echt prachtig. Mm-hmm. Maar ik dacht ook de hele tijd, jeetje, wat heb ik het verkeerd gedaan als manager? Want ik heb de hele tijd zitten duwen, trekken, proberen, poeren, hard zitten werken. En die coach, die doet eigenlijk helemaal niks. En die krijgt hartstikke veel voor elkaar. Dus ik werd heel erg geïnspireerd doordat ik van haar leerde coachen. En dat ik dacht, ik had veel meer moeten coachen in mijn gesprekken als manager. Zodat hij anders een eigen oplossing voor stress verzint. Mm-hmm. Zijn eigen oplossing voor een probleem. In plaats van dat ik altijd alle problemen oploste voor iedereen. Dus toen kreeg ik zo'n vibe van, dit moeten we ook voor managers gaan maken.
Ja.
Nou, Anne en ik vonden dat samenwerken leuk. Dus ik was ZZP'er, we hebben onze bedrijven samengevoegd. En de eerste 5 jaar zijn we zo'n 3 keer groter geworden. De tweede 5 jaar 4 keer groter.
Oeh.
Dus nu dachten we, moeten we in 5 jaar 5 keer groter. Dat is wel onze ambitie. Ja. En we zijn dus ook echt een heel ander bedrijf dan toen. Want Anna had een secretaresse, Chantal. En daarna kwam ik, dus we waren met z'n drieën. Ja. En inmiddels zijn we met 22 mensen in dienst, maar ook 15 freelancers. Ja. Waar het merendeel echt zijn hele werkweek vult met training geven, coachen, leidinggeven geven. Dus ja, inmiddels is het een club van 40 mensen. En werken we ook voor gigantisch grote bedrijven. Ja, ja. Dus HEMA, KPN, Randstad. Ja. In het begin deden we vaak wat kleinere bedrijven. Ja. En nu zitten we in de, ook in de corporate wereld. Wat voor ons ook anders werken vergt. Want we moeten nu natuurlijk ook met procurement om tafel.
Ja, zeker.
Onze processen moeten helemaal op orde zijn. Ja. Dus ja, het is een heel ander bedrijf geworden. Ja. En ook vereist ook weer van mij andere leiderschapskills.
Ja, precies. Want je zat in een managementrol. Ja. Vervolgens ging je lekker inhoudelijk werk doen.
Ja. Ik dacht, ik wil geen manager meer zijn, ik word coach.
Precies.
Ja.
En nu zit je terug.
Ben ik weer manager.
Ja. Ja. Dus je hebt twee keer je panzer moeten afwerpen en een nieuw panzer moeten ontwikkelen.
Ja. En wat natuurlijk grappig is, ik wilde geen manager meer zijn, omdat ik mensen wilde helpen ontwikkelen. Ja. Dat vond ik toen ik coach werd helemaal fantastisch. Maar ondertussen vond ik dat bouwen van mijn eigen coachpraktijk ook heel fantastisch.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik zei wel eens gekscherend tegen mijn man, ik weet niet wat ik leuker vind, de coachie binnenhalen als klant of de coachie coachen.
Ja.
En dan moest mijn man wel lachen, ik weet eigenlijk wel wat je leuker vindt, want dat is ook dat binnenhalen. Ik hou van bouwen aan iets en iets verder brengen en van samenwerken. Dus ik vind ook nu ik weer op een rol zit dat ik weer leidinggevende ben en een bedrijf run, maar nu met zo'n groep, vind ik echt fantastisch.
Maar toen je overstapte van leidinggevende naar ZZP coach, toen heb je ook een aantal dingen moeten loslaten, moeten ontdekken, moeten bijspijkeren. Hoe werkte dat?
Ja, bij mij ging het eigenlijk heel soepel. Ik ben gewoon begonnen. En er zijn veel mensen die heel lang nadenken en businessplannen maken en een website laten ontwikkelen. En dan zie ik dat wel eens gebeuren en dan denk ik, het voelt allemaal als omtrekkende bewegingen. Ik begin gewoon.
Ja, 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 ja.
Dus ik maakte gewoon een pdfje van mezelf. Een Word-bestand gepdf'd. Dat was mijn flyer. En daar mailde ik gewoon iedereen mee. En voor ik het wist, kwam een bedrijf van de grond.
Ja. Hey, en want nu heb je dan, stap je eigenlijk terug weer in die oudere rol, meer een leidinggevende managementrol.
Ja.
Hoe werkt dat voor jou?
Nou ja, nu is het geweldig, want ik heb natuurlijk 5 jaar lang die trainingen coach en leidinggeven gegeven.
Ja.
4 dagen in de week. Bij alle bedrijven binnengekeken, alle moeilijke vragen beantwoord, bij alles bekeken werkt het eigenlijk wel, is alles wat ik zeg wel waar.
Mm.
Dus ja, nu mag ik het in de praktijk brengen. Dus het voelt heel erg als I practice what I preach. En het kost echt heel weinig moeite nu om leiding te geven. Omdat, dan moet ik ook zeggen dat ik echt mazzel heb met de mensen die bij ons werken. Dat zijn gewoon mensen die relatief veel regie nemen. Daar zoeken we ze ook op uit.
Allicht, ja.
En daar trainen we ze ook in.
Ja, ja.
Dus het voelt wel als, ja, ik heb ook wel echt nooit gezeur. Mm-mm. Niemand klaagt. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar het voelt echt alsof ik een droomteam heb.
Ja.
Van mensen die gewoon ze kaarten het aan als iets niet bevalt. En dan zeggen ze zelf, ik denk dat we het zo op moeten lossen. Dan denk ik, oké, great, dan gaan we dat doen.
Precies.
Dus het wordt me ook makkelijk gemaakt. Maar daar doen wij zelf natuurlijk ook wat in.
Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, je bent hier ingestapt toch nog wel in een start-up fase.
Ja.
Het bedrijf bestond al wel even, maar met z'n tweeën en de ene klant na de andere. Nu zit je echt wel in een scale-up.
Ja.
Ik bedoel, behoorlijk wat mensen die aan de slag zijn. Waar heb je die omslag gevoeld? Van, hey, ik heb de indruk dat we nu de start-up uit zijn, dat we in scale-up zitten. Waaraan merk je dat?
Dat we het ongeveer 2 jaar geleden voelde aan onduidelijkheid meer tussen Anne en mij. Van, vinden wij dit leuk? Hoe werken wij samen? Hoe verdelen we de taken goed? Ook moesten er meer processen komen voor wie krijgt er wel een auto van de zaken.
Ja,
die niet, moeten we niet toch die vakantiedagen opschrijven?
Ja, 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 ja.
Dus ik denk dat we 2, 3 jaar geleden het meest gingen voelen van, oh ja, je kan niet meer tegen de een zeggen, joh, prima. En tegen de ander, nee, dat mag niet.
Nee.
Dus dat ja, een beetje zijn denk ik zo voorbij die 15 medewerkers begint het zo een beetje, moeten er gewoon wat systemen komen. En toen zijn we ook echt gaan bedenken van waar willen we zijn over 5 tot 10 jaar.
Okay.
En als je dan ziet, we willen dan veel meer mensen bereiken, omdat we echt geloven dat heel Nederland zou moeten weten hoe je al het regie neemt.
Ja, ja.
Ja, dan denk je ook ineens, dan moeten we ook groter gaan denken. Ja. Dus nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een CRM-systeem, ja. Volgend jaar met een LMS-systeem.
Precies, ja.
Ja, er komt nu op alle fronten, ik zat vanochtend naar ons financiële dashboard te kijken en dan denk ik, een paar jaar geleden hadden we niets en nu hebben we, weet ik veel, 18 tabbladen erachter, weet je wel. En dan zit ik naar dingen te kijken en dan willen we nog meer weten. Zeggen, dan kunnen we dat niet uitsplitsen en prognoses maken.
Ja.
Dan denk ik soms, het is al 100.000 keer beter.
Ja.
Dan een paar jaar geleden was het eigenlijk gewoon op hoop van zegen maken we winst, weet je wel.
Ja.
Dus ja, het is een heel andere fase.
Ja.
Maar Anne en ik hebben ook wel echt vorig jaar echt besloten, we willen groter groeien.
Ja.
Dus de groei die we al doormaken, doorzetten.
Ja,
ja. Ja, dat betekent dat je het ondernemen ook serieus moet nemen.
Ja, precies.
Dus,
ja.
Ik heb lang gedacht dat ik gewoon heel hard aan het werk was. En dan ook wel een beetje aan het ondernemen was. Maar eigenlijk moet je ondernemer zien als je hoofdtaak.
Mm-hmm.
Dus dit bedrijf runnen, groter maken, is mijn hoofdtaak. En dan hier en daar doe ik ook nog wel wat ook nog gebeuren moet.
Hé, hey, want wat betekent dat voor jouw agenda? Je bent plotseling bezig met naar een spreadsheet met financials te staren.
Ja, ik heb...
Word je er wel blij van?
Ja, hartstikke blij. Ja, hartstikke blij. Want die... Deze spreadsheets heb ik zelf besteld.
Juist.
Ja, en ik vind het ook hartstikke leuk. Want dan zit ik met mijn collega die over de opleidingen gaat. Dus dat is dan niet coach en training geven, maar de coachopleidingen. En dan hoor ik haar ook zelf allemaal dingen willen weten. Vooral kunnen we dat dan ook inzien. Maar dan kunnen we ook inzien hoeveel ik er per week bij heb gekregen.
Ja.
En hoeveel opties er per week geplaatst zijn. Ja, dat wil ik heel graag zien. Ja, dan word ik ook blij. Omdat ik haar gelukkig zie worden van als ik meer grip heb op wat ik precies doe en bereik. Ja. Dat met targets werken maakt iedereen uiteindelijk alleen maar gelukkiger.
Mm-mm.
En wij hebben natuurlijk, wij hebben in ieder geval, ik weet niet of dat natuurlijk is, wij hebben best lang, ik met name heb lang gedacht, ja, maak je mensen niet een beetje bang en gestrest.
Ja, ja, ja.
Maar dat is eigenlijk ook mama valkuil.
Dat is ook een mama. Ja.
Want ze, uiteindelijk vinden ze het heerlijk, want dan denken ze, nou, dan weet ik tenminste, als ik er 4 moet halen en ik haal er 4, dan ben ik goed bezig.
Ja.
En anders denk ik de hele week, is 4 goed?
Ja.
Of niet?
Helderheid,
dus
duidelijkheid.
Die helderheid en duidelijkheid. En dan, ja, dus ik kan wel heel gelukkig worden van die spreadsheets.
Ja, ja, ja. Hey, want van start-up naar scale-up, dat betekent ook dat je op een andere manier naar de arbeidsmarkt moet gaan kijken. Dat je je financiers op een andere manier moet meekrijgen. Hoe was dat voor jullie?
Nou, we hebben geen financiers.
Ah, fijn, dat is makkelijk.
Ja, dus wij bepalen lekker alles zelf.
Ja, ja.
Daar worden we ook dolgelukkig van.
Ja, ja.
En wij hebben een heel gelukkig businessmodel. Namelijk, wij leiden elk jaar een paar honderd mensen op tot coach. Daar zitten altijd wel wat mensen bij die leidinggevende geweest zijn of als trainer hebben gewerkt. Een aantal zijn er heel leuk en sprankelend en die zeggen dan tegen ons, kan ik niet bij jullie aan de slag?
Ja.
En dan denken wij, nou, we hebben jou al anderhalf jaar in de opleiding gezien, dus we weten eigenlijk alles van je. Inclusief je diepste geheimen en je grootste onzekerheden. Dus dan weten we zoveel van iemand, dat we ook echt meteen kunnen zeggen, jij past helemaal bij ons of niet. Dus ons trainerspool, die groep met trainers, die vult zich vanzelf uit het bakje van de opleidingen. Dus we werken alleen met trainers die zelf leidinggevende geweest zijn en door ons zijn opgeleid als coach. Dus die kennen al helemaal onze manier van opleiden, ons geloof, onze modellen.
Ja. Dus ja, juist.
Dat is ons, dat geldt natuurlijk niet voor alle functies op de back-office. We moeten natuurlijk ook gewoon goed zoeken naar iemand. Maar tot nu toe lukt het ons heel goed om die functies te vervullen.
Hé, hey, want die groeiambitie die jullie hebben, hè, dat is best een pittige groeiambitie. Hè. Waar zit jullie bron van groeikracht?
In de kwaliteit. Dus wij zijn, denk ik, zo goed in het maken van een topprogramma.
Ja.
Echt een dijk van een programma waar mensen echt van zeggen, hier heb ik echt wat geleerd. Het is echt heel leuk en professioneel. Dat ze het allemaal doorvertellen. Dus je moet je voorstellen, we trainen nu zo'n 10.000 managers per jaar. Die zijn alle 10.000, gemiddeld geven ze ons hoger dan een 9. Terwijl een heel groot deel van hun die training helemaal niet heeft gevraagd. Hè?
Ja, ja, ja,
die hebben
hem
gewoon gekregen. Die vertellen allemaal aan collega's, je moet die training volgen. Ze gaan wisselen van bedrijf. Ze zeggen tegen HR, daar bij Nonons kreeg ik een leuke training. Voor de HR-dames en heren geldt hetzelfde. Die wisselen vrij vaak van baan. Die hebben bij bedrijf A met ons gewerkt. Die werken bij bedrijf B. Ik heb sommige mensen, daar heb ik al 4 bedrijven van gekregen op deze manier.
Ja.
En dat geldt ook voor de coaches. Die 200 coaches per jaar zijn super blij met onze opleiding. Die gaan allemaal, 50 mensen coachen het jaar erop. Als iemand van hun coach wil worden. Dus onze word of mouth, dus dat doorvertellen en doorvertellen. zorgt ervoor dat we eigenlijk niets doen aan koude acquisitie of aan zelf de boer opgaan. Omdat ja, de inbox explodeert met aanvragen. Dus we vangen alles op wat op ons afkomt. En dat is gewoon al heel veel. En ik voorzie wel, als je nog twee keer nog twee keer groot wil worden, dan gaan we daar natuurlijk wel naartoe.
Ja.
Dat we meer aan marketing gaan doen en meer aan zichtbaarheid en ook meer aan koude acquisitie.
Ja.
Maar tot nu toe is onze kwaliteit, verkoopt zichzelf.
Ja. Dus op termijn ga je een commercieel apparaat moeten opdragen.
Ik ga ervan uit. Dit jaar groeien we met meer dan 30%. Ja. Ja. Maar ik weet het niet zeker. Ik heb het idee dat ik op een keer ga denken, het is bijna zonde om het niet te doen.
Mm-mm.
Om niet het grootschalige aan te gaan pakken. Eigenlijk gewoon omdat het kan. Maar het is tot nu toe niet nodig geweest.
Want Nadia, waar zit jullie rem op de groei? En je groeit met 30%, dat is extreem veel. En waar zit de rem dat niet 80% is?
Goeie vraag. Ik voel niet echt een rem, behalve dat 80% groeien mij niet leuk lijkt.
Oké.
En Anne ook niet.
Dus je zou het niet eens willen.
Nou, ik had 20% begroot.
Mm-hmm.
Dat leek mij lekker. Dan ga je wel hard.
Ja.
En dan verandert je bedrijf ook.
Ja.
Maar we wilden ook processen strakker maken. En ik wil ook dat iedereen hier gelukkig en lekker werkt.
Ja.
En niet over de kop gaat. Dus misschien klinkt dat wat behoudend of braaf, maar ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat als we boven die 20% groei uitkwamen, dan voel je hier en daar wat gekraak. En dan moet af en toe iemand opgelapt worden. Dan moet iedereen echt heel hard werken. Want ja, wij hebben tot nu toe best wel vaak net iets te laat ontdekt dat er iemand bij aangenomen moet worden. En dan duurt het nog een paar maanden voordat je die vindt en duurt het nog een paar maanden voor hij of zij start.
Ja.
Dus dat vooruit mensen aannemen is een kunst. Dus ja, misschien dat mensen mij nu heel dom vinden. Maar ik denk dat ik 80% groeien, dat ik het gewoon wel lekker vind, die 30.
Ja, ja precies.
Ook omdat ik het echt, ik wil ook het DNA goed kunnen maken van die kwaliteit.
Ja.
Als we één keer een trainer voor de groep zetten die moi is, ik moet er niet aan denken, lijkt me een ramp.
Ja.
Dan doe ik het liever niet.
Ja.
Nou, maar dat is trouwens gemakkelijk. Ik doe het wel heel graag wel. Ik zeg nooit nee, maar ik zou wel nee zeggen als ik geen kwaliteit kan.
Mm-mm, juist. Als je nu terugblikt op die voorbije jaren, wat zou je anders doen de volgende keer?
Ja, niet zoveel. Want de fouten die we hebben gemaakt, daar ben je toch blij mee achteraf. Want daar haal je altijd lering uit. Dus we hebben projecten gestart en weer gestopt. Maar ja, had je dat willen missen? Nee, natuurlijk niet. Nou, misschien wat ik net zei, misschien toch nog eerder durven uitbreiden alvast. Dus op mensvlak, misschien zou ik andere ondernemers, als je aan het groeien bent, zou mijn tip wel zijn, breid op tijd uit met capaciteit.
Ja.
De kans dat iemand zich gaat zitten vervelen is echt heel klein.
Ja, ja.
En ja, dat denk ik eigenlijk voornamelijk. Ja, voor de rest ben ik eigenlijk heel blij met hoe het is gegaan.
En dan maak je me natuurlijk heel nieuwsgierig. Als je zegt, de fouten die we hebben gemaakt, daar word ik wel blij van. Dan ben ik heel benieuwd naar die fouten die je hebt gemaakt waar je zo blij van wordt.
Nou, als je kijkt naar, we hebben op een dag gedacht dat we ook een online coachopleiding konden geven.
Ah, ja.
Dus helemaal niet online, dat hebben we wel gedaan in corona.
Ja.
Maar ik bedoel helemaal digitaal. Dus dat je nooit in een klasje zit, maar alleen maar filmpjes kijkt en dingen leest. E-learning heet dat.
Ja.
Dat hebben we helemaal gebouwd en gemaakt. Een hoop geld in geïnvesteerd.
Mm-hmm.
En toen het klaar was, constateerden we dat we vonden dat wij als erkend opleidingsinstituut niet kunnen zeggen dat iemand die filmpjes kijkt en boeken leest een goede coach is. We moeten je zien en feedback geven. En we moeten je zien hoe je iemand aankijkt, hoe je open vragen stelt. Geef je echt ruimte aan iemand? Hoe ben jij als persoon? Het is zulk mensenwerk. Dus toen was het klaar. En toen dachten we, maar hier staan we helemaal niet achter. Dat is een hele dure fout geweest. Maar ook weer niet erg, want we hebben ervan geleerd. Wij hebben wel 100 dingen geprobeerd. En 99 pakken goed uit, of 90.
Mm-hmm.
En soms pakt er iets niet goed uit.
Ja,
en we gebruiken deze e-learning nu alsnog om mensen bij te scholen die bij ons instromen in een vervolgopleiding. Ja. Zodat ze wel helemaal weten hoe onze methodiek werkt. Dus ik denk dat hij inmiddels al zo vaak alsnog gebruikt is, dat hij alsnog de investering er wel uit is.
Ja.
Maar zelfs al was dat niet zo, denk ik, zelfs van de mensen die je hebt aangenomen die niet goed bleken, heb je weer geleerd, oh ja, dat is een belangrijke waarde voor ons. Daar moeten we volgende keer beter op letten. Dus ja, ik denk, als je die fouten niet had gemaakt, had je ook niet geweest waar je nu bent.
Ja, ja, juist, juist. Ja, terwijl e-learning modules in principe de meest schaalbare methode is om je businessmodellen snel te laten exploderen.
Dat dachten wij natuurlijk ook even. Ja. Maar voor ons blijft dus dat het leuk werk is, ja, en kwaliteit, ja, belangrijker, ja, dan geld verdienen.
Ja, ja, ja.
En dus we kunnen het gewoon niet aan dat wij zouden zeggen, Chris is een hartstikke goede coach, terwijl we Chris nooit hebben gezien.
Nee, precies.
Dat kan niet.
Dat kan niet.
Nee, dus en blended. Ja, dat is natuurlijk waar wij ook veel gebruik van maken. Dat gaan we alleen maar, dat doen we alleen maar meer, voegen alleen maar meer toe. Dat mensen tussendoor opdrachten krijgen.
Ja.
En dus,
ja, ja.
We hebben dus daar ook in de eerste stappen gezet.
Ja, ja, en dankzij die e-learning modules heb je ook voor de blended, je hebt het onder de knie hoe het werkt.
Ja.
Voor een scherm staan, voor een camera staan in plaats van voor een groep staan. Precies, ja, ja, ja. Ja.
Hey, ja, en bijvoorbeeld, ik zou ook zeggen, we hebben volgens mij 8 jaar geleden lieten we een site bouwen, die hebben we door een eenpitter laten bouwen.
Mm-hmm.
Dat was toen ook prima, want toen waren we nog relatief klein en hadden we niet zoveel budget. Nu merk je wel eens van ja, we hebben nu eigenlijk een site nodig die veel professioneler in elkaar zit, waar een team van mensen aan kan werken.
Ja.
Maar goed, dat was toen geen fout.
Dat was toen geen fout. Dat was toen prima.
Alleen met de kennis van nu zou je zeggen, ja, maar je gaat, als je met z'n vijven bent, niet een gigantisch reclamebureau inhuren, wat hartstikke duur is.
Ja, tuurlijk.
Dus dat bedoel ik met dat je wel kan zien van, met terugwerkende kracht zou je hier en daar iets bijgedraaid hebben, maar niks groots.
Nou ja, en jullie kiezen voor een bepaald groeitempo, hè, met daarbij de investeringen in de tools en de processen en de mensen.
Ja.
En geen maximale groei, maar wel echt 30% is best veel.
Ja, dat is hartstikke veel. Ja. En dat bedoel ik, we hebben ook jaren van 50% groei gehad.
Ja.
Ik denk dat een hoop bedrijven die wel op maximale groei gaan zitten, die zitten daarop.
Ja.
Dus het is ook helemaal niet zo dat ik verder een behoudend type ben, want we zijn eigenlijk juist van alle kansen pakken en kijken hoe ver we kunnen komen. Maar ik voel wel aan dat, ja, ik denk niet dat ik het leukst zou vinden om ieder jaar 80% te groeien.
Nee, precies.
Dat laat ik een ander over.
Ja. Hey, dat was de blik terug, hè, het belangrijkste lessen. En de blik vooruit. Welke tip zou je jezelf geven voor de volgende 5 jaar met evenveel plezier te ondernemen?
Nou, vooral ervan te genieten. Dus vooral zorgen dat ik het werk voor mij en mijn team gewoon echt heel leuk hou. Want je kan je snel verliezen in keihard werken, want ja, dat zie je ook wel aan die 30% groei. Dat betekent wel dat iedereen de hele tijd maximaal heeft gewerkt.
Ja.
Dus er moesten zoveel voorstellen uit, zoveel offertes gemaakt worden. Ja, dat betekent dat bijna iedereen het overwerken was. Ik hoop dat het mij lukt om de komende 5 jaar te groeien, zonder dat iedereen de hele tijd op zo'n spanning staat.
Ja, precies. Ja. Mijn laatste vraag. Belangrijkste tip voor de luisteraar?
Mijn tip zou altijd zijn, investeer in persoonlijke ontwikkeling. Dus neem zelf een coach, laat je trainen, zorg dat je beter wordt in wat je doet. Want veel ondernemers doen ook maar wat en doen ten aanzien van leidinggeven ook maar wat. En dan denk ik, er is gewoon heel veel handigs over te weten. Dus zorg dat je daar beter in wordt. Je hoeft het niet alleen te doen. Dus ja, tegen corporate zou ik natuurlijk zeggen, investeren in leiderschap groot. Maar tegen individuen zou ik zeggen, investeer in jezelf.
Ja.
En het hoeft niet per se een non-ons leiderschapstraining te zijn. Mm-hmm. Maar zorg wel dat je zelf ontwikkelt. Zorg dat je af en toe iemand je helpt stilstaan. Dat iemand je helpt keuzes te maken die voor jou goed zijn. Dus dat je niet je geleefd wordt, maar je eigen leven kiest.
Ja.
Dat is denk ik wat ik iedereen gun.
Ja, hele mooie tip. Dank je. Hiermee komen we alweer aan het einde van deze podcast. Nadia, nogmaals dank voor het delen van al jouw inzichten en al jouw ervaringen. Fijn dat je het allemaal wilde delen. Heel veel succes met jullie verdere groei.
Dank je. Vond het leuk.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.